Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij in ieder geval wel. Althans, zoals je misschien wel kan horen, ik ben mega verkouden. Het gaat wel goed door met me, ik ben aan de betere hand, maar ik ben wel super verkouden en dat zul je ongetwijfeld horen. Ik heb deze week wel een algemene mededeling. Ik ga namelijk op vakantie. Of nou ja, ik neem vakantie en tegen de tijd dat jullie dit luisteren ben ik ook alweer terug. Maar dat betekent voor jullie dat ik er nu na deze aflevering 2 weken tussenuit ga. En dat betekent dus ook dat concreet Crime Talk weer terug is op 8 juni, juni. Dan weten jullie dat alvast. Zet het in je agenda. Nee, ik zet het ook even in de show notes. Dan weten jullie het in ieder geval alvast. En ik zeg het ook nog een keertje op het einde. Nou ja, goed. Dat gezegd hebbende, laten we beginnen met de zaak van deze week. En deze aflevering wil ik het met jullie hebben over een zaak die eigenlijk al heel erg lang op mijn to-do-lijstje stond. Mede omdat dit een van de eerste zaken was die ik in Peter R. de Vries zijn programma zag. En nou, ik was daar toen helemaal ondersteboven van. Ik was ook een stuk jonger dan nu. Maar dit is zo'n tragisch verhaal. En ja, nog steeds vind ik het een heel fascinerend en heftig verhaal. En ik dacht, deze week ga ik het er gewoon met jullie over hebben. En dat is de moord op de Tamminiau-broers. We beginnen natuurlijk weer met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over de Tamminiau-broers en in elke video of zo die ik erover heb bekeken spreekt ze het weer anders uit, maar ik spreek het dus gewoon uit als de Tamminiau-broers. En nou ja, die heten natuurlijk niet broers van hun voornaam, maar de Tamminiau-broers bestonden uit 2 broers. De ene was de 20-jarige Polle en de andere was de 18-jarige Frank. En Polle en Frank waren niet zomaar 2 jongens, of nou ja, ze waren natuurlijk wel gewone jongens, maar ze kwamen uit een best wel ja, behoorlijk vermogende textielfamilie en vandaar komt de naam Tamminiau je misschien ook wel bekend voor. 2 broers dus en Polle was de oudste met zijn 20 jaar. Hij was bedachtzaam, introvert en hij zat in het 2e jaar van zijn studie civiele techniek aan de Hogeschool van Den Bosch. Dan had je dus ook nog de 18-jarige Frank, die was dan de jongere. En Frank was qua karakter een beetje tegenovergestelde. Hij was onstuimig, extravert en hij was net klaar met het 1e jaar aan het Grafisch Lyceum. Nou ja, ze sloegen allebei graag een balletje op het hockeyveld in Tilburg. En nou ja, ze waren gewoon hartstikke geliefd. Ze waren leuke, spontane jongens die lekker hun leven leidden. Ze woonden nog bij hun ouders in het enorme landgoed, kan je wel zeggen, dat hun ouders hadden. Samen met nog een broer en zus in de bossen bij Hilvarenbeek. Ze hadden het dus behoorlijk goed voor elkaar zo met z'n allen. Maar uiteindelijk is dat enorme landgoed, het huis, ook de plek waar het enorm misgaat. Het is dan 16 juli 1998 en het is al avond, rond 1:10. En 6 dagen voor die 16 juli was Frank 18 geworden. Dus tijd om zijn rijbewijs te gaan halen. En daarom had hij op de avond van 16 juli theorieles gehad voor zijn rijbewijs in het plaatsje Kaam, volgens mij spreekt het zo uit. En uiteindelijk komt zijn broer, zijn oudere broer Polle, hem die avond ophalen. En rond 22:50 rijden ze een bospad op naast het safaripark de Beekse Bergen. En dat was een pad dat naar het landgoed leidde waar ze woonden. Alleen, er is iets wat niet klopt. Wat ik nu ga vertellen is trouwens al een beetje vooruitlopen op de zaken en op basis van de onderzoeken die zijn gedaan. Maar op het moment dat ze komen aanrijden, een paar 100 meter verwijderd zijn van hun landgoed, zien ze iets wat ze nooit hadden mogen zien. Frank en Polle zijn namelijk ooggetuigen van een liquidatie van 2 mannen. En deze 2 mannen die geliquideerd werden dus, dat waren Rinus ten Boer en Nico van Goede. Zij waren 2 drugsdealers uit de omgeving Limburg en zij werden die bewuste avond dus geliquideerd. En die liquidatie, die hadden Polle en Frank dus ook nooit mogen zien. Uit bandensporen blijkt dat ze uit waarschijnlijk paniek plankgas hebben gegeven in de auto uit hoop om waarschijnlijk te ontkomen aan het lot dat hun overkwam. Hun auto werd namelijk beschoten en Frank en Polle werden waarschijnlijk gedwongen om uit de auto te stappen. Vervolgens, weten we waarschijnlijk door de sporen op het plaatsen licht, werden ze uit de auto getrokken en naar de plek geleid waar Nico en Rinus vermoord waren. Ze moesten daar op hun knieën gaan zitten en kort daarna zijn ze een paar keer door hun hoofd geschoten. En ja, daarna was het dus stil. Het was natuurlijk al later op de avond, dus de ouders van Polle en Frank die hadden geen idee dat Frank en Polle die nacht niet thuis waren gekomen nadat Polle Frank dus ging ophalen van zijn theorieles. Maar de volgende ochtend merken ze het als ze klaar zitten voor het ontbijt en Polle en Frank niet komen opdagen. Waarop hun ouders natuurlijk ook in hun kamers gaan kijken en tot hun verbazing zagen ze dus dat de bedden van Polle en Frank onbeslapen waren. Nou ja, hun ouders die gaan natuurlijk naar ze op zoek. Ze bellen mensen op om te vragen waar Polle en Frank zijn, maar er is niemand die weet waar ze zijn en ze kunnen ze ook niet vinden in en rond het huis. De vader van Polle en Frank die belde ook nog naar de politie om te vragen of er misschien een ongeluk gebeurd was. Maar ja, volgens de politie was het niet het geval. Dus dat gaf eigenlijk ook geen duidelijkheid. En ja, het was dus een hele gekke situatie, want ze waren ineens verdwenen. Je moet je natuurlijk ook indenken, ze woonden op een landgoed en het is dus niet zo dat als zij in de woonkamer zaten dat ze uitkeken op de bestraatte voortuin. Dus uiteindelijk besluiten hun ouders om naar buiten te gaan en om rond te lopen op het landgoed. En dan ineens, tot hun schrik, zien ze daar de witte Citroën van Polle staan. Helemaal beschoten. Nou ja, een enorme schrik natuurlijk voor de ouders. Zeker ook omdat ze bloed zagen in de auto zelf. Dus dat gaf ook al een heel naar en gek en verontrustend voorgevoel. Vervolgens zijn ze een stukje verder gelopen en daar zagen ze als eerst in een greppel Rinus en Nico liggen, de criminelen dus, die de ouders van Polle en Frank natuurlijk ook niet bij naam kenden, dus voor hun waren twee volstrekte vreemdelingen die in die greppel lagen. Vervolgens liepen ze verder en ongeveer 10 meter van hun verwijderd lagen Polle en Frank. Ze waren dus allebei in hun nek geschoten en voor ouders moet dit de meest gruwelijke ontdekking zijn, dat je nietsvermoedend eigenlijk op je eigen landgoed loopt en dan ineens je twee zonen daar vermoord ziet liggen met twee andere vermoorde mannen. Nou ja, een vreselijke moord natuurlijk die al heel snel alle aandacht trok van de media. Logisch natuurlijk, helemaal ook omdat de familie bekend was. En nou ja, het was in ieder geval heel erg groot nieuws en iedereen was in shock. Een week na de moord of moorden worden Frank en Polle met heel veel belangstelling begraven. En hoewel dat dan toen achter de rug was, was het onderzoek, het politieonderzoek, natuurlijk in volle gang. Er waren 40 politierechercheurs bij betrokken. En dat was ook nodig, want iedereen wilde weten wat is hier in vredesnaam gebeurd. Als eerste moest de politie er natuurlijk achter komen wie de andere twee mannen waren. Want nou ja, naast Frank en Polle waren er dus nog twee mannen, deze criminelen, Nico en Rinus. Maar dat wist de politie op het begin niet. Dus wat er toen gedaan werd, er werden vingerafdrukken van hun afgenomen en deze werden toen in de DNA-database gedaan. En al snel was het toen duidelijk dat het om Rinus en Nico ging. Ze kwamen namelijk al heel snel naar voren in de DNA-database, omdat ze al een strafblad hadden door hun drugsbaan, om het zo maar even te noemen. En daarnaast waren ze inmiddels ook al door hun families als vermist opgegeven. En ja, 1 en 1 is 2, ze wisten dus dat het om Nico en Rinus ging. Rinus en Nico die waren blijkbaar vanaf jongs af aan al hele goede vrienden, misschien wel beste vrienden. En uiteindelijk zijn ze dus samen opgegroeid en ook samen ten onder gegaan. Ondertussen was er ook een hoop onderzoek gedaan op het plaatsdelict en daar was ook nog best wel wat te vinden. Zo waren er bandensporen aangetroffen van verschillende auto's, bandensporen van een motor, verschillende schoensporen, kogelhulzen, sleepsporen en ook een haar die niet van een van de vier slachtoffers was. De auto van Polle en Frank bleek verplaatst te zijn en de autosleutels zaten niet meer in de auto zelf. Dus die was dus blijkbaar meegenomen door de dader of daders. En dat was dus even in vogelvlucht wat er aangetroffen werd op het plaatsdelict. Er werd dus veel onderzoek gedaan en kort na de eerste onderzoeken werd er al een vrij bekende crimineel en zijn vriendin aangehouden. Maar die bleken er achteraf niets mee te maken te hebben. Dus het onderzoek gaat door. En uiteindelijk komt er na maanden van onderzoek geen schot in de zaak. En daarom werd er toen een hele hoge beloning uitgeloofd. Namelijk een beloning van 100.000 gulden. En dat was echt super hoog, nog steeds natuurlijk, maar zeker voor die tijd. Een beloning van 100.000 gulden, dat was immens. Het was natuurlijk ook een vermogende familie. En op die manier hoopten ze op die gouden tip die zou leiden tot de oplossing van de zaak. Maar hoe hoog de beloning ook was, de gouden tip die bleef uit. Tot jaren later, toen er iets gebeurde in 2003. En hierbij overigens even een trigger warning. Het gaat nu over zelfmoord. Dus als je daar gevoelig voor bent, of nou ja, wie is daar niet gevoelig voor, maar je begrijpt wat ik bedoel. Als dat jou een trigger geeft, dan moet je dit stuk misschien even overslaan. Goed, terug naar het verhaal. Er gebeurde dus iets in 2003. Want in februari 2003 is er iemand die zelfmoord pleegt. En dat is de toen 36-jarige Bart Heesbeen. En ook Bart was, net als Nico en Rinus, een bekende in de ecstasyhandel en het drugswereld. En hij had een leven gehad met heel veel geweld en criminaliteit. Dan zul je denken, nou ja, dat is wel heel heftig dat hij zelfmoord pleegt. Verdrietig voor de familie. Maar wat doet het ertoe in het verhaal van de Taminiao-broers? Nou, de zelfmoord van Bart is waarschijnlijk de doorbraak in deze zaak. Bart had dus zelfmoord gepleegd en zijn vader was na de uitvaart op zoek gegaan naar antwoorden waarom zijn zoon zelfmoord had gepleegd, want dat wist hij niet. Dus zijn vader ging op zoek in zijn huis naar antwoorden. En na lang zoeken vond hij toen een map en in die map daar zat een afscheidsbrief. Maar niet alleen een afscheidsbrief. Er zat ook in de map een briefje met een telefoonnummer met daarbij de cryptische tekst en het lees ik even voor. Hoe meer je weet of denkt te weten, kom je erachter dat je steeds minder weet. Nou ja, natuurlijk een heel mysterieus berichtje, helemaal na zijn dood. En er stond dus ook een telefoonnummer op het briefje. Dus de vader van Bart die belt dat telefoonnummer. En het was het telefoonnummer van de redactie van Peter R. de Vries, misdaadverslaggever. En wat bleek? Het bleek dat Bart al voor zijn dood contact wilde hebben met Peter R. de Vries om zijn verhaal te doen. Via zijn familie zocht hij contact met Peter, maar nog voordat het tot een afspraak met Peter R. de Vries kwam, pleegt Bart zelfmoord en kon hij zijn verhaal zelf niet meer vertellen. Zijn vader had dus die map gevonden en nadat hij de map had gevonden met de afscheidsbrief en een briefje erin, heeft hij deze map verbrand. Dat was namelijk de opdracht van Bart. Hij moest dus blijkbaar de map na de vondst verbranden. Dat heeft hij dus ook gedaan. Hij heeft de wens van zijn zoon in vervulling laten gaan. En nadat hij dat had gedaan, na het verbranden van die map, heeft hij toen contact gezocht met Peter R. de Vries. Er volgden toen verschillende telefoongesprekken met Peter. En daarin vertelde de vader van Bart wat er in die brieven stond. Want in die afscheidsbrief schrijft Bart namelijk dat hij samen met zijn vriend Puk Verspeek de moorden had gepleegd. Hij schreef dat Polle en Frank moesten, slapen Vanwege het feit wat ze hadden gezien, namelijk dus de moord op Rinus en Nico. En Bart had dus alles willen vertellen aan de familie van Polle en Frank. Want zoals hij in zijn brief schreef, de ogen van Polle en Frank bleven hem altijd achtervolgen. Volgens zijn brief zou hij dus de moorden hebben gepleegd met Puk Versteeg, die niet echt Puk heette. Hij heette eigenlijk Hans, maar hij werd Puk genoemd omdat hij nogal klein van formaat was. Ook Puk was geen lievertje. Hij was een beruchte drugscrimineel die in ecstasy handelde ook. En op de avond van de moorden hadden hij en Bart een afspraak met Rinus en Nico. En ze gingen daar samen heen op de motor. En dat verklaarde dus ook de motorbandensporen op het plaatsdelict. Maar ze waren niet alleen. Er waren namelijk nog twee kennissen bij van hun. Zakelijke kennissen, moet ik erbij zeggen. De een zou een soort van bodyguard zijn geweest en de ander een laborant. En uiteindelijk waren ze dus met vier mensen en hadden ze een afspraak met Rinus en Nico. En die afspraak was eigenlijk een soort van val. Want Puk en Bart, die hadden ze eigenlijk in de val gelokt. Want ze zeiden dat ze die avond drugs wilden kopen van Rinus en Nico. Echt, die namen bij elkaar is allemaal een beetje chaos, maar ja, het is wat het is. Dus onder die afspraak waren Rinus en Nico ook naar de afgesproken plek gekomen. Maar zoals ik zei, was het eigenlijk een val. Want Puk en Bart wilden dus niet daadwerkelijk drugs van ze gaan kopen, zoals ze hadden gezegd. Want het volgende was aan de hand. Rinus moest aan Puk nog 100.000 gulden betalen. Dat was namelijk een bedrag dat nog open stond van een vorige deal die ze samen hadden gehad. En Rinus die had dat niet betaald en die had ook al eerder geweigerd om dat geld terug te betalen. Puk wilde natuurlijk dat geld terug, die 100.000 gulden. En om die reden had hij samen met Bart bedacht om dan te zeggen dat ze drugs wilden gaan kopen. Maar in werkelijkheid zouden ze een rip deal gaan doen. Dus ze zouden de drugs gaan stelen. Want dan zouden ze uiteindelijk weer een soort van kiet staan. Maar je raadt het misschien al, de rip deal die mondde uit in een enorme ruzie, waarbij Nico en Rinus vermoord werden. En precies op het moment dat zij dus geliquideerd werden, kwamen Polle en Frank helaas aanrijden. Zij hadden die liquidatie dus nogmaals niet mogen zien en daarop besloten ze dat Polle en Frank ook moesten, tussen aanhalingstekens, gaan slapen. En ja, toen werden ze dus vermoord. Nadat de vader van Bart naar Peter R. de Vries was gestapt, is hij vervolgens ook naar de politie gegaan. En de politie nam het verhaal ook gelijk serieus. Ze namen het zelfs zo serieus dat Bart zijn lichaam uiteindelijk werd opgegraven voor DNA-onderzoek. Want ja, Bart had dus zelfmoord gepleegd, hij was al begraven en daarna is zijn vader dus die brief gaan lezen. Dus Bart zijn lichaam is opnieuw opgegraven voor DNA-onderzoek. En ja, de politie die wilde natuurlijk ook het verhaal graag verifiëren bij Puk. Maar Puk is ook weer een bijzonder verhaal, want ook Puk was destijds niet meer in leven. Hij was namelijk zelf ook vermoord. En dat is ook weer een verhaal aan zich. En daaruit blijkt ook maar weer dat ook Puk absoluut geen lievertje was. Dus ik wil ook nog heel kort even zijn moord bespreken. Want wat is er met Puk gebeurd? Puk had een knipperlicht relatie met de moeder van zijn dochtertje, Manuela. En hun relatie was behoorlijk heftig en explosief. Puk scheen heel jaloers en bezitterig te zijn en Manuela, de vrouw in kwestie dus, was een ontzettend knappe vrouw en ze kreeg ook heel erg veel aandacht daarom van andere mannen. En ja, daarover hadden ze vaak hele heftige ruzies waarbij ook echt geweld werd gebruikt en uiteindelijk zou dit ook dus Puk zijn dood worden. Het is dus een hele moordzaak aan zich, maar ik zal het dus even kort samenvatten. Het is dan namelijk vrijdagavond 22 januari 1999 en Manuela had het even eerder definitief uitgemaakt met Puk. Nou, Puk was daar niet zo heel erg blij mee en die wilde Manuela gewoon voor zichzelf. Op donderdagavond was Puk nog bij haar langs gegaan omdat hij nog één keer bij haar wilde slapen. En de volgende ochtend, die vrijdag dus, moest hij vroeg weg en zei hij dat hij terug zou komen. En dat als hij terug zou komen, dat ze dan thuis moest zijn. Als ze niet thuis zou zijn, dan zou hij haar kapot schieten. Zoals je hoort, een super gezonde relatie. Maar goed, dat terzijde. Daar vroeg niemand om. Hij had het dus gezegd, maar Manuela die trok zich daar niets van aan. Ze stond ook echt wel bekend als iemand die niet bang was voor Puk. En daarom ging ze die avond gewoon lekker naar een café. Vervolgens komt Puk thuis en hij treft haar niet thuis aan. En nou ja, zoals te verwachten was, draait hij door. Hij gaat naar haar op zoek en uiteindelijk vindt hij haar bij dat café. Maar ondertussen had Manuela in het café een andere man ontmoet, waarmee ze het heel erg gezellig had. En deze man, Franco heette hij, was uitgerekend de aartsvijand van Puk. En ja, dat escaleerde natuurlijk enorm. Puk kwam het café binnen met zijn pistool. Hij tikte Manuela aan op haar schouder en er ontstond een ruzie. En Puk schoot met 3 schoten op Franco en daarna volgden er weer 3 schoten. Eindstand, Puk was doodgeschoten met zijn eigen pistool. Ik lees best wel veel verschillende verhalen over wie Puk nou daadwerkelijk heeft doodgeschoten. Er zouden namelijk ook 2 anderen bij betrokken zijn. Maar dat Puk dood is geschoten is een feit. Ik dacht, hoe ongeïnteresseerd dit ook klinkt, maar ik kan me moeilijk op alles tegelijkertijd focussen. Dus ik heb het even zo gelaten. Puk is in ieder geval vermoord. En de liefde van zijn leven, Manuela, werd dus uiteindelijk zijn dood. Laten we maar zeggen. In ieder geval, dat betekent dus wel dat zowel Bart als Puk dood zijn. En dat betekent dus ook dat ze hun moordgeheim mee hebben genomen in hun graf. Ze kunnen er natuurlijk niets meer over verklaren, bekennen of ontkennen. Wel bleek dat Bart voor zijn dood onder behandeling was van een huisarts, psycholoog en psychiater. En dat hij ook aan hen alle 3 het verhaal over de moorden had verteld en dus zijn daden had bekend. Daarentegen konden deze bronnen dus wel vertellen dat hij ook hen hetzelfde verhaal had verteld. Maar ze konden ook vertellen dat Bart schizofreen was. Dus ja, in hoeverre is zijn verklaring dan 100% te verklaren? Dat is natuurlijk heel erg lastig. Zoals ik al eerder vertelde, waren Bart en Puk op die avond van de moord niet alleen. Er waren dus ook 2 zakelijke relaties bij. En dat waren dus die bodyguard en laborant. En aangezien Bart en Puk dus niet meer iets konden vertellen over die avond, wilde de politie dus graag de laborant en de bodyguard vinden. Want zij zouden natuurlijk wel nog wat over die avond kunnen vertellen. Het probleem was alleen, niemand wist wie deze 2 mannen waren. Er werden heel veel verhoren gedaan in de omgeving van Puk en Bart. Want ja, het zou natuurlijk zo kunnen zijn dat ze mensen in vertrouwen hebben genomen. Dat ze mensen hebben verteld met wie ze samenwerkten, wat ze allemaal uitspookten. Maar helaas, dat had eigenlijk niet het gewenste effect. Want er werd natuurlijk gehoopt dat dat tot informatie zou leiden. Maar Puk en Bart bleken allebei behoorlijk discreet te zijn als het aankwam op hun zakenleven, om het zo maar even te zeggen. Ze deelden niet veel met hun omgeving. En alle mensen die verhoord zijn en gehoord zijn, die konden eigenlijk niet heel veel meer vertellen aan de politie dan dat de politie al wist. Er was nog wel een familielid van Bart die een interessant verhaal had. Dit familielid vertelde namelijk dat Bart vlak na de moorden was langsgekomen bij hem thuis met een bebloede tas met erin 30.000 ecstasypillen die afkomstig waren volgens hem van Nico en Rinus. En Puk en Bart die schenen van die pillen af te willen. En dat zou zijn omdat die pillen hun konden linken aan de moord. En daarom wilden ze er dus vanaf. Het vervelende was alleen, de tas kon niet meer worden teruggevonden. En ja, het was daarom ook eigenlijk alleen maar een verhaal zonder heel hard ondersteunend bewijs daarvoor. Uiteindelijk worden er na een lange tijd 3 mannen aangehouden. 2 van hun kwamen al vrij snel weer vrij. Maar een derde, dit zou dan om de bodyguard gaan, werd wel voor de rechtbank gebracht. En in 2008 eiste het OM in hoger beroep 18 jaar cel tegen hem op basis van de verklaringen van Bart en een DNA-match met een haar in de auto van Polle en Frank. Want daar was dus een haar gevonden. En die matchte met de zogenaamde bodyguard. En daarom werd er dus 18 jaar cel tegen hem geëist. Maar uiteindelijk vond het gerechtshof dit te weinig bewijs, niet voldoende bewijs. En daarom werd de bodyguard uiteindelijk ook vrijgesproken. De bodyguard ging daarna ook nog in hoger beroep voor een schadevergoeding voor het onterecht vastzitten. En deze heeft hij uiteindelijk ook gekregen. Een schadevergoeding voor het onterecht vastzitten dus. En ja, uiteindelijk vonden er dus geen veroordelingen plaats. Mede omdat twee vermoedelijke daders niet meer in leven zijn. En officieel is dit dus ook een onopgeloste zaak. Want nogmaals, geen veroordelingen en ja... geen daadwerkelijke live bekentenis van de daders. Maar ja, ik denk wel, voor wat mijn mening waard is, dat Puk en Bart de daders waren. Het kan gewoon bijna niet anders zijn, lijkt mij. Ja, het is natuurlijk allemaal gebaseerd op een verklaring van een man die dus psychisch niet helemaal stabiel was. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat het anders zou zijn. Het is gewoon bijna te kloppend. Ze waren actief in de drugswereld, net als Nico en Rinus dus. Ze kregen ruzie en ja, Polle en Frank waren daar dus op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment. Ja, ik denk dus in ieder geval wel persoonlijk dus dat Puk en Bart de daders zijn geweest. Alleen jammer dat dat nooit bewezen heeft kunnen worden, omdat Bart en Puk dus dood zijn allebei ook. En ja, het allerergste van dit verhaal is natuurlijk dat twee onschuldige jonge jongens, Frank en Polle, de dupe zijn geworden van een stomme drugsruzie. Ik vind persoonlijk, als je ervoor kiest om de criminaliteit in te gaan, dan weet je de risico's. Je weet dat, ja, dat er een kans is dat je geliquideerd kan worden. En dat is natuurlijk heel verdrietig voor de nabestaanden van criminelen. Maar voor jezelf heb ik zoiets, daar kan ik niet heel veel medelijden mee hebben. Want dat is een keuze die je hebt gemaakt. Kan je natuurlijk terugredeneren van, soms maak je die keuze niet. Maar goed, als je in de criminaliteit zit, is er een kans dat er iets met je gebeurt. Of je dat nou wil of niet. Dus dat dan twee onschuldige jongens in de bloei van hun leven hier de dupe van zijn geworden, dat kan gewoon niet en dat is verschrikkelijk. En dat vind ik dus ook het erge aan dit verhaal. Zij waren gewoon braaf naar die theorieles gegaan en ze worden vermoord omdat ze daar toevallig waren en iets zagen wat ze niet hadden mogen zien. Ja, afschuwelijk. En ja, dit was tegelijkertijd ook wat ik jullie kon vertellen over deze zaak. Normaal gesproken zeg ik natuurlijk dat ik toch nog de hoop blijf houden dat de zaak toch nog ooit opgelost wordt. Dat denk ik in dit geval eigenlijk niet. Ik denk dat die ook wel opgelost is. Maar ja, het kan gewoon niet bewezen worden. En de betrokkenen zijn eigenlijk ook allemaal dood. Dus ja, in hoeverre gaat er nog iemand opeens praten? Ja, je weet het natuurlijk niet. Dus laten we dan alsnog hopen dat de zaak officieel een keertje opgelost wordt. Dit was dus wat ik jullie kon vertellen. Voor jullie gaan heb ik nog een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week is dat een tip die ik kreeg van een volger via Instagram. En het is een Videoland documentaire reeks De Sneeuwman. Ik ben er zelf nog niet aan begonnen, maar dat ga ik zeker doen in mijn vakantie. Dus ik ga jullie even voorlezen wat de beschrijving op Videoland is. En dat is... Nu ga ik even voorlezen... De 11-jarige Jessica Lave verdween op 27 juli 1991 spoorloos van de aardbodem. De laatste die haar in leven zag was haar moordenaar, Michel Stocks. De onschuldig ogende vrachtwagenchauffeur bleek een manipulatieve seriemoordenaar die vele gruweldaden beging. Regisseur Flynn von Kleist reconstrueert de ijzingwekkende zaak van een van de ergste kindermoordenaars uit onze geschiedenis. De reconstructiebeelden zijn fictief en gespeeld door acteurs. Nou ja, dat is dus de omschrijving. Ik vind het veelbelovend klinken. Er was dus een volger die heel enthousiast was over deze documentaire reeks. En ja, ik ga hem zeker bekijken. En jullie zouden dat misschien ook moeten doen als je niet weet wat je wil kijken of moet kijken. Dus ga het bekijken op Videoland De Sneeuwman. En ja, dan zijn we nu aangekomen bij het einde van deze aflevering. Ik herhaal nog een keertje. Hierna zijn er 2 weken geen afleveringen vanwege mijn vakantie. 1 juni ben ik terug en ja, dan hoop ik dat jullie er gewoon allemaal weer bij zijn. Ik wil jullie gewoon nu heel erg bedanken voor het luisteren deze week. Beeldmateriaal zet ik op Instagram, @crimetalknl. Ik ga nu een wijntje opentrekken en mijn vakantie vieren. En ik wens jullie allemaal een hele fijne week toe. Tot over 2 weken op 8 juni. Tot horens!